Hey, gezellig dat je luistert naar de Ondernemend Onderweg podcast. Dit is de podcast voor studenten die na hun studie willen ondernemen of freelancen. Mijn naam is Femke Meiboom en in deze podcast bespreek ik het ondernemerschap, vertel ik je mijn tips om zelf te starten en neem ik je mee op mijn reis naar locatie-onafhankelijk werken. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet me niet te taggen via @ Femke Meiboom. Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. De aflevering van vandaag is een hele speciale, want we gaan het namelijk hebben over de watersnoodramp. Vandaag is het 70 jaar geleden dat de dijken braken in Zuid-Holland en Zeeland, waardoor een groot deel van Nederland onder water kwam te staan. Mijn oma heeft dit allemaal meegemaakt. Mijn oma was een jaar of 19, als ik het goed onthouden heb, en zij en haar broers en zussen kwamen vast te zitten op hun zolder en moesten uiteindelijk van de zolder met een touw over het water naar de dijk klimmen. Er zijn heel erg veel mensen overleden en elk jaar met de watersnoodramp proberen we deze mensen te herdenken en te eren. En bezoeken we hier in het dorp de begraafplaats van de watersnoodramp, waar we rozen leggen bij de stenen van oma's familieleden. En dat is heel bizar om dat mee te maken, want er ligt bijvoorbeeld een neefje van oma. Maar voordat we daar meer over gaan hebben, wat is er gebeurd tijdens de watersnoodramp? Nou, de watersnoodramp gebeurde in de nacht van 31 januari op 1 februari in 1953. En het was op dat moment hoogwater. De stand van de maan zorgde ook dat het vloed werd. En dat alles bij elkaar, inclusief met een flinke storm, zorgde ervoor dat het water hier en daar over de dijken kwam. Maar ook gewoon dat de kracht van het water de dijken letterlijk braken en stukken zand wegsloegen. En dat het water met een rotgang het eiland Goeree-Overflakkee op kon stromen. Er zijn heel veel dorpen waar de helft van het dorp compleet is weggevaagd door de kracht van het water. Zo heb je hier bij mij in het dorp, in Oudetongen, ook een straat, de Julianastraat, waarin, nou dat was toen nog de buitenste straat van het dorp. Inmiddels is dat een van de meest centrale straten van het dorp. Maar de ene kant van die straat, van de huizen, was compleet weggevaagd. En de andere kant stond allemaal nog. Er zijn echt gruwelijke foto's van de watersnoodramp, van hoe sommige huizen er na de enorme golven nog overeind stonden. Zo hebben wij ook nog foto's van oma's ouderlijk huis. Hebben wij foto's van het ouderlijk huis van ons opa. Oudetongen is het dorp met de meeste mensen die zijn overleden. Zo telt het dorp zo'n 319 vermiste en overleden mensen. En met vermiste mensen bedoel ik ook dat er mensen zijn overleden en die zijn weggevaagd door het water, of weggedragen door het water, die sliepen, want het gebeurde allemaal in die nacht. En de meeste mensen sliepen op dat moment. Er zijn dus ook mensen die nooit meer zijn gevonden na de ramp, of die niet meer te identificeren waren. Dat is allemaal heel erg somber. En nu denk je misschien ook van, Fem, is dat nou echt waar je over geschreven hebt? Ja en nee. Toen we oma's biografie schreven, wisten we wel heel zeker dat we wel oma's ervaring van de watersnoodramp wilden opschrijven, maar dat we vooral ook de leukere momenten uit die periode wilden opschrijven. Want het is allemaal heel somber. De Tweede Wereldoorlog was hartstikke somber. De watersnoodramp was somber. Vroeg weduwe worden is ook enorm verdrietig. Maar we wilden er vooral op focussen op de leuke verhalen. Zoals oma die samen met haar broers verschillende streken uithaalde. Of dat ze hier en daar wat nieuwsgierig waren. Of ongelukjes met een bromscooter. Eigenlijk de leukere verhalen in moeilijkere tijden. En dat is wat we uiteindelijk in Jo hier hebben in de Schepel en daar kan je beginnen hebben opgeschreven. En speciaal voor de aflevering vandaag wil ik een stukje, ja, luisterboek / voorlezen. Ik heb ooit nagedacht van, ga ik van dit boek een luisterboek maken? Ik weet het niet helemaal zeker, maar speciaal voor deze aflevering wil ik graag een stukje voorlezen uit het hoofdstuk over de watersnoodramp. Dus doe ik dit dan toch maar een beetje behandelen alsof het een luisterboek is. Dus ik pak het boek erbij. Ik pak mijn moeders exemplaar erbij, want deze ligt beneden. Het boek is opgebouwd uit verschillende delen, zoals ik er net al vertelde. Het deel van de Tweede Wereldoorlog. En dat is voor, na en tijdens. Of voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Maar hetzelfde geldt dus ook voor de watersnoodramp. Er staan ook allerlei foto's in oma's biografie. Na elk onderdeel staan de foto's. Zo ga ik eerst wel even door naar de foto's. Zo hadden we foto's van het interieur van het café. Maar ook de foto's van erna. Van de voorzijde, vanaf de zijkant. En dan zie je nog wel een paar... Ja, je ziet nog goed het frame staan, maar al het hout is weggeslagen. En ook oma's ouderlijk huis. Daar was de achterkant compleet weggeslagen. Maar we hebben ook een foto. En die is misschien een beetje apart. Jo's grootmoeder Opoe Piet onderaan de helikopter toen zij niet door het luik van de helikopter paste. Zij is toen meegenomen naar de kaai waar ze op een biljarttafel is gelegd om gereanimeerd te worden. Ja, nog steeds super, super somber. Maar laten we maar gaan beginnen met voorlezen. Als jonge vrouw in watersnood. Jo, jo, wakker worden. Het water komt eraan. De dieken zijn gebroken. Er zijn amper foto's van oma's jeugd. Bijna alles was weggespoeld tijdens de ramp van 53, toen het water zo hoog kwam te staan als de bovenste treden van de zoldertrap. De verhalen die onze oma vertelt gaan over de momenten die zich samenweven tot flarden van herinneringen aan vroeger. Veel meer is er niet om op terug te vallen. Oma woont al een halve eeuw aan de Bassingstraat en al veel langer in Oudetongen. Ze is daar met lief en leed opgegroeid. Tijdens de watersnoodramp is Oudetongen het hardst geraakt van alle dorpen. 310 personen waren vermist en verdronken. Ongeveer 10% van de inwoners. Ieder jaar opnieuw belandt er eind januari een blad in de brievenbus met daarop een foto van de begraafplaats in het dorp. De ramp zit bij de meeste mensen nog goed in het geheugen. In Oudetongen is het onderdeel van de geschiedenislessen op de basisscholen. We herinneren dat we langs een huis liepen waar aan de gevel een plakkaat van een koe te zien was. In dat huis vluchtte een koe naar zolder en zodoende heeft het beest de ramp overleefd. Op enkele andere huizen was een klein tegeltje te zien. Dit was op ter hoogte tot waar het water gestegen was. De tocht met de klas had als eindbestemming de begraafplaats waar we over de geschiedenis van ons dorp leerden. Toen stonden we er nog niet goed bij stil wat er echt gebeurd was. Als oma verhalen vertelt over de nacht dat zij op het zoldertje zat en met een strak getrokken touw naar het droge moest klimmen, houden we toch even onze adem in. Het is niet iets dat wij ons kunnen inbeelden. Dat je leven afhangt van buurtbewoners die een stuk touw aangooien. Duister water kolkt onder je, met brokstukken puin van weggeslagen huizen, lichamen die de strijd tegen het water hadden verloren of niet op tijd wakker waren geworden. Misschien zelfs wel je familie. De derde keer dat Joke en ik met oma afspraken, pikten we haar met de auto op om op onderzoek uit te gaan. We wilden het Watersnoodmuseum bezoeken om meer informatie over die periode te verkrijgen en om oma's herinneringen te horen. Van tevoren hadden we nog wel onze twijfels. Zou het bezoek aan het museum niet te confronterend zijn voor oma? Zou het niet te dichtbij komen? Zou het niet te spannend zijn? We reden een half uur door de smalle landweggetjes van Ouwerkerk, die ooit ook onder water stonden. Het is vreemd om dat te beseffen. De vloedgolven sloegen een groot gat in de dijk bij Ouwerkerk. Ze kregen het gat moeilijk dicht, doordat het getij en de stroming erg sterk waren. Er werden vier caissons, grote betonnen blokkendozen, geplaatst om een muur te vormen. Het duurde een half jaar voor het laatste dijkgat daar werd gedicht, in de nacht van 6 op 7 november. Ze zeggen dat het gejuich minutenlang aanhield. Het laatste gat was dicht. Zo'n 50 jaar later werd in de caissons van het Watersnoodmuseum opgericht. De plek waar de ramp in het beton was getrokken. Een plek om nooit te vergeten. Tijdens ons bezoek stegen de emoties voelbaar in de tweede caisson. We bleven stil en hielden oma goed in de gaten. Dat is Nier. Joke en ik hadden de naam wel eens horen vallen toen we een van de oude foto's uit het sigarendoosje bekeken. We keken tegen dezelfde foto aan. Oma's neefje Renier was verdronken tijdens de rampnacht. Hij werd niet ouder dan 14 jaar. 2 meter verderop wees oma naar een andere foto en ook deze hadden we eerder gezien. Het waren oma's oom en tante met hun 5 kinderen. Niemand was door het water wakker geworden. Ook zij overleefden de vloedgolven die nacht niet. In de derde caisson van het museum waren enkele onderdelen met licht en geluid erg modern uitgevoerd. Haast kunstzinnig. Hier liepen we moe maar voldaan aan voorbij. Achterin het museum was een winkeltje en daar werd onze interesse gewekt door een aantal boeken. Oma gaf ons een boekcadeau, samen met een doosje dropjes erbij. De Zeeuwse knopjes smaakten heerlijk. En dan nu een stukje uit mijn ervaring en hoe het sindsdien is gegaan. Het Watersnoodmuseum was een bizarre ervaring. We waren er op dat moment nog nooit geweest. Niet dat ik me kon herinneren, niet dat Joke zich kon herinneren of dat oma zich überhaupt kon herinneren. Maar om daar binnen te komen en je eigen familie op een gedenkplaten zien, om het zo te noemen. Dat was heel bizar. Want voor oma is het familie. Maar voor andere mensen zou je denken van, dat zijn vreemde mensen. En om dan jouw familie tussen 310 andere, wat eigenlijk betreft bevreemde dormsgenoten te zien, is apart. En tegelijkertijd ook heel verwarmend. Want het bewijst maar weer dat ze niet vergeten zijn. En dat er nog steeds aan hun gedacht wordt. En dat gaf me ook wel echt flinke kippenvel in het Watersnoodmuseum. Zo was er ook een interactief onderdeel voor kinderen, waar je met behulp van een soort beamer, dat op zand gericht werd, kon je zandhopen maken. En dan verkleurde de beamer, zeg maar. Van oké, als je hier heel veel graaft en zand weghaalt, dan is dit onder de zeespiegel. Kom je er heel veel meer zand opgooien, dan zie je dat het steeds meer oranje en rood wordt, zoals het ook in de aardrijkskundeboeken staan. Dat gaf dan weer de hoogte aan van hoe hoog het land was. En zo was er ook een ton met water waarin je heel erg hard kon draaien aan een hendel, waardoor je draaikolken kon creëren. En hierdoor kon je ook gelijk zien van oké, als het water vlak is, dan is het zo hoog. Maar zodra er iets van wind doorheen komt of beweging of stroming in komt, hoeveel krachtiger dat is. En dat was ook een heel erg mooi en leerzaam moment. Over het winkeltje van het Watersnoodmuseum gesproken. Ongeveer een half jaar na het publiceren van oma's biografie stuurde ik een mailtje naar het Watersnoodmuseum en ook een ander museum hier in het dorp, waarin ik hen heb bedankt voor het verzorgen en het openhouden van het Watersnoodmuseum. En het is niet niks om een museum te onderhouden of open te houden en daar de baas van te zijn, zeg maar. En al helemaal niet met zo'n droevige gedachte erachter. Maar wel, dankzij hen hebben wij oma's boek veel levendiger kunnen maken. Dankzij het Watersnoodmuseum hebben wij meer details gekregen. Dankzij het Watersnoodmuseum hebben wij zelf ook vooral kunnen ervaren wat oma heeft meegemaakt. En dat heeft ervoor gezorgd dat we oma's boek met iets meer details hebben kunnen voorzien. Of iets meer vanuit ons hart hebben kunnen schrijven. Omdat we de angst voelden. We voelden het verdriet. En dat is iets bijzonders. En daarvoor wilde ik het Watersnoodmuseum heel erg graag bedanken. En dat heeft uiteindelijk gezorgd voor een inkooporder. Ik kreeg de vraag van, joh, we zouden het geweldig vinden om een paar exemplaren van jullie boek in het winkeltje te mogen leggen. En inmiddels zijn we er al 3 keer naar terug geweest om een nieuwe stapel neer te leggen. En daar zijn we het Watersnoodmuseum ook enorm dankbaar voor. Dus denk je ooit, hey, we gaan het museum in Ouwerkerk bezoeken. Ga dan vooral ook eventjes langs het winkeltje in het laatste caisson. En ga Jo spotten. Ik zou dat heel erg leuk vinden als je dat naar me zou willen opsturen. Dan ga ik kijken. Dit was een stukje trouwens dat ik voorlas uit de introductie. Nou heb je ook nog voor de watersnoodramp. En dat ging een stukje over oma's oma. En over EBO-les. Dit is ook het hoofdstuk waarin we vertelden dat oma haar man heeft leren kennen. Mijn opa. Ik heb mijn opa nooit gekend. En dat alleen al is ook iets heel, heel sombers. Maar dankzij het schrijven van oma's boek hebben we hem ook leren kennen. En dat niet alleen. We hebben zoveel reacties gekregen van andere familieleden, maar ook mensen die niet familie zijn, dat ze dankzij ons boek alsnog hebben kunnen leren wat hun familieleden hebben doorgemaakt. Ook al wilden die familieleden er nooit over vertellen. Zo stuurde een nichtje van oma. Oma had een broer, Arjaan. Of Adriaan, maar uitgesproken Arjaan. En, of Arjan, als je het op zijn vakkees zegt. En zijn dochter stuurde ons na het lezen een mailtje van, joh, bedankt dat ik op deze manier nog heb leren kennen of heb mogen ontdekken wat jullie hebben meegemaakt tijdens de watersnoodramp. Want mijn vader vertelde er nooit over. En op dat moment was oma's broer al overleden. En als je dan zoiets nog kan doen na het overlijden van iemand, toch een familielid nog dichtbij hun overleden familielid te laten voelen, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik flink moest huilen. Want dat is niet alleen een eer, maar het is ook iets super sombers. En dat draagt ook wel gelijk weer bij aan waarom we oma's boek hebben geschreven. We wilden heel erg graag oma's verhaal vastleggen en opschrijven voor alle generaties die haar niet mogen kennen. Zo had Joke op dat moment al kinderen. En toen we dit boek begonnen te schrijven had Joke al 2 kinderen. Mijn neef Toon had toen al 2 kinderen. Maar dat was het eigenlijk wel. Van de 9 kleinkinderen hadden er 2 kinderen. Nou, inmiddels heeft een andere kleinzoon ook al 2 kids. Mijn zusje is op dit moment zwanger. En ik hou mijn hart vast. Want ik hoop heel erg dat oma het haalt. Tot de geboorte van mijn nichtje. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet voorspellen. Maar voor de generatie die dus niet het genoegen heeft om oma te leren kennen, hebben we dit verhaal vastgelegd. Voor iedereen die ooit dichtbij haar wil zijn, wanneer zij er niet meer is. Zodat we altijd iets tastbaars kunnen hebben van oma. Inclusief foto's van toen, van nu, van krantenknipsels waarin ze toch nog haar zwemdiploma heeft gehaald. Op een vakantie met de kleinkids of met een vriendin op vakantie. En zulke soort foto's waarin oma nog op avontuur ging. Foto's van opa, foto's van het huis, foto's van onze oom en tantes die super klein waren. Die nog maar net geboren waren. Gezinsfoto's waarvan je denkt van, het is een wonder dat we die nog hebben. En dat die niet zijn weggespoeld. Kijk je in het leven van mijn opa en oma toen ze jong waren. Een opa die ik nooit heb gekend. En dat maakt oma's boek zo ontzettend bijzonder. Het maakt het zo bijzonder. En het is iets waar ik echt enorm trots op ben. Maar alsnog blijft de herdenking van de watersnoodramp een somber iets. De pijn van de watersnoodramp zit bij sommige mensen nog echt diep in de bot. Ik merk dat ook elk jaar weer bij oma. En dat zal dit jaar niet anders zijn. Want het is dit jaar 70 jaar geleden. En ik vind dat we daar meer over of bij stil moeten staan. De Tweede Wereldoorlog heeft Nederland wel echt gevormd. Maar de watersnoodramp heeft een groot deel van Nederland ook gevormd. En daar staan we iets minder bij stil. En daarom wil ik graag met oma's boek zoveel mogelijk mensen, vooral jongeren, bereiken. Zodat we hen kunnen vertellen over een ander deel van onze geschiedenis. Waarin een hoop is gebeurd, maar dat wel echt het land gevormd heeft. Wat de samenleving op bepaalde delen heeft gevormd. Dat je vooral weet waar je vandaan komt. En dat is wat ik zo bijzonder vond aan de geschiedenislessen die ik op de basisschool altijd had. Wij stonden daar echt bij stil. En daarom is het ook echt een eer dat ik al 2 keer op mijn oude basisschool heb mogen spreken. En ook een keer in een ander dorp hier op het eiland. Om te vertellen van oké, dit is wat wij hebben gedaan. En dit hebben we voorgelezen. Dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk niet de meest sombere verhalen voorgelezen. Maar ik heb hen wel de verhalen voorgelezen van de kaakjes die ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in de bosjes hadden gestopt. Maar toen het ging regenen, werd dat dus allemaal vies, plakkerig en konden ze dat niet meer eten. Dus ook dat, weet je, de leuke herinneringen, de lichtpuntjes tijdens deze sombere dagen. En dat is wat oma's boek ook voor nu heel erg is. Een lichtpuntje in donkere dagen. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Mocht je vragen hebben over oma's boek, over de watersnoodramp of ergens anders over, laat ze dan vooral weten. Je mag me mailen naar info@femkemeijboom.nl. Of je mag een DM sturen via Femke Meijboom op Instagram of Ondernemend Onderweg op Instagram. En dan beantwoord ik ze met alle liefde. Wil je nog een exemplaar van Jo bemachtigen? Dan geef ik je het advies om er snel bij te zijn, want ze zijn bijna uitverkocht. Dan stuur ik je graag naar de webshop. En dan hoop ik je bij de volgende aflevering weer te zien. Dankjewel en tot snel.
Hey, super bedankt voor het luisteren naar Ondernemend Onderweg. Ik hoop dat je wat geleerd hebt van deze aflevering. Als je deze aflevering leuk vond, zou ik het fijn vinden als je er wat over kan delen op social media, een review wil achterlaten of de aflevering met je vrienden kan delen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer bij de Ondernemend Onderweg podcast.